En dat was...
Nog eens Marilyn Monroe in het teken van Equal Pay Day, aandacht voor de vrouwelijke vocalisten. Zoals dat dan heet.
Het is iets voor half twee.
Tijd voor cultuur.
Ja, onze cultuurrubriek, nieuw op Radio Centraal sinds
een paar weken. Ja.
En hier bij ons Guido Tote.
Dus gevolgd Canvas, die hebben ook een nieuwe cultuurrubriek en Centraal dan ook een nieuwe cultuurrubriek.
Ja, ja, ik weet niet of dat zoiets is, een beetje onafhankelijk van elkaar. Het was een leemte op dit station.
Dat is zo.
Ja.
Dat is een beetje overal.
Dus bij alle media.
Ja,
is dat,
precies.
Ja. Jij bent hier niet zomaar, jij bent in het kader van een soort veterings...
De hoogmis van de literatuur.
Ja, en dat heet dan De Gouden Uil.
De Gouden Uil. Ja. Dat wordt vanavond uitgereikt. Het is een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt. Er zijn verschillende categorieën in literatuur en dan twee jeugdliteratuur. En is er ook nog een publieksprijs. Het gaat over nogal wat geld. En dus het is toch wel wat kapitaal achter, blijkbaar. Maar het is belangrijk omdat uiteraard voor de genomineerde schrijvers op de longlist, maar zeker op de shortlist en uiteraard voor de winnaar, dat een zeer belangrijke promotie betekent. Dus er wordt toch wel met zeer veel aandacht naar gekeken.
Er is veel heisa. We merken dat ook als we met dit station naar het andere boek gaan en dergelijke. Boek.be, hoe zit dat? De boekenindustrie, heb je daar een zicht op? Hoe loopt het uitgeversbedrijf in Vlaanderen en bij de uitbreiding in Nederland?
Ik heb daar een beetje een zicht op. Ik denk dat Boek.be als dusdanig met de Gouden Uil niet veel te maken heeft.
Ja.
Het is de standaard boekhandel en uitgeverij die dat eigenlijk inricht. Ja. En dan medesponsors zoekt. En bijvoorbeeld Humo is een van de medesponsors. En, ik weet niet wie nog. Er zijn een aantal natuurlijk. Hè, want het gaat over veel geld. Hè.
Wat is de topprijs van zeg maar romans of zo?
In gewoon geld van vroeger een miljoen. Hè, wat is dat? 25.000 euro.
Ja,
bruto. Hè, want dan gaat er nog wel wat naar de fiscus en zo. Ja.
Wat mogen we verwachten? Want ik heb altijd het gevoel dat dat altijd dezelfde gezichten zijn, altijd dezelfde namen. Een ons kent ons wereld, zoals meestal Humo, Standaard, Morgen, dat soort dingen.
Dat is waar en niet waar. Van de huidige genomineerden zijn er twee waarvan je dat zou kunnen zeggen. Dat is Tom Lanois, uiteraard en Arnon Grunberg. Het is niet waar als we zien dat bij de vijf genomineerden vandaag er een debuutroman is. Dat is de eerste keer dat zoiets gebeurt. En dat is gewoon het feit dat die Christian Weitz, ik moet zelfs kijken, want ik ken zijn naam niet van buiten. Het is ook het enige boek dat ik niet gelezen heb. Maar het wordt algemeen als zeer goed ervaren en beschouwd. Dus, Maar het feit dat die man op de shortlist staat en bij de vijf genomineerden vermeld wordt, is op zich al een geweldige bekroning voor zijn werk natuurlijk. Hè, want het is uitzonderlijk dat een debuut voor de Gouden Uil in aanmerking komt. De twee waarop je alludeert, Tom Lanois en Arnon Grunberg. Die zijn er al eens gekomen. Grunberg heeft al eens gewonnen, heeft al eens nog eens een keer op de shortlist gestaan. Tom Lanois heeft al een paar keer de Gouden Uil gewonnen, heeft de publieksprijs ook al eens gewonnen. Dus in die zin is het een habitué. Maar anderzijds is het natuurlijk ook wel zo dat die twee nu precies op dit ogenblik in de Nederlandstalige literatuur de meest vooraanstaande auteurs zijn, zowel wat productie als wat kwaliteit betreft. En dan daarnaast hebben we Dimitri Verhulst, dat is
Coming Man, hè?
De jonge hond in het kegelspel. Zo. Maar ik denk absoluut zeer verdiend, Coming Man inderdaad. Hij heeft een vrij rijk palet, waar ik zelfs misschien over de boeken zelf iets zeggen. Maar voor hem is het gewoon het feit dat hij bij die vijf genomineerden is op zich ook al een overwinning, zeg maar. Zelfs als hij uiteindelijk de prijs niet haalt vanavond, is het voor hem een zeer belangrijke promotie. En dan hebben we natuurlijk de oude heer in het gezelschap, die we niet mogen vergeten. Dat is Remco Kampert. De man is, ik weet niet precies, 7 of 78 jaar op dit ogenblik. Hij heeft een zeer rijk oeuvre. Wordt beschouwd als een van de vijftigers. Heeft hij debuteerd in de jaren 50. Hij is de zoon van Jan Kampert, die... In een van de nazi-kampen gebleven is. Was een belangrijk dichter voor de oorlog, dus zijn vader. Hè? Mm-hmm. Is in een van de kampen gebleven. Remco heeft zijn vader amper gekend, maar heeft enkele jaren geleden een zeer mooi, zeer klein boekje over zijn vader gepubliceerd, wat ik zeer, zeer graag gelezen heb. Een zeer ontroerend ding trouwens. En ik zeg, het is een van de vijftigers. Hij heeft hij was zeer belangrijk in de jaren 50 en 60. Het leven is verrukkelijk. Hoe ik mijn verjaardagsfeest, Lies in Letterland, wat toen nogal...
alle dagen feesten.
Lies in Letterland, dat was een pornoverhaal eigenlijk. Zoiets zoals Mieke Marcus op Zene Jeugd van Louis Paul Boon. Dus in die genre zo'n beetje aan... Hij gebruikte dan ook het toenmalige progressieve schriftuur van de IES van achter in plaats van...
Ja, socialistisch.
Belgisch. De Amadeus deed dat vroeger ook, dit terzijde. Maar dat was zeer grappig. En bon, dat was toen was hij een van de toonaangevende vijftigers. Maar ondertussen heeft hij natuurlijk op die tientallen jaren een echt wel gigantisch oeuvre opgebouwd. En ik denk dat hij vooral later zal herinnerd worden als dichter. Als je zijn verzamelde gedichten ziet, dat is een zeer lijvig werk. En dat is beslist zeer hoog status, een zeer goed dichter. Nu merkwaardig, op latere leeftijd heeft hij een paar boekjes geschreven, waaronder dit nu dat genomineerd is. En enkele jaren geleden Een liefde in Parijs. Dat zijn korte boekjes, het is een kleine roman als je wil, maar met een bijzonder zuivere schriftuur en zeer, er is niks vernieuwend in, wat hij in de jaren 50 wel was, hè, maar daar is nu niks vernieuwend in, maar het is zeer gaaf, het is zeer mooi geschreven, het is zeer ontroerend ook, en het zijn echt, het zijn verhalen, maar beschouwingen van een ouder wordende man die eigenlijk aan de hand van een anekdote beschouwingen over zijn leven geeft en over het leven in het algemeen uiteraard.
10, 15 jaar geleden, ik kan het kwijt zijn, gaf die performances hier in een theater hier vlakbij.
Janko Kampert?
Ja, die heeft een performance gegeven.
Hij treedt regelmatig op, ja.
Doet hij dat nog op zijn?
Ik weet niet of je dat een performance kan noemen. Hij komt voorlezen en zo.
Conferencier, was
dat? Ja.
Zo wat voorlezen.
Jij hebt het meegemaakt, dan ben je een gelukkig man natuurlijk. Ik heb het nooit meegemaakt. Ik heb hem wel weten voorlezen verschillende keren.
Voorlezen, ja. Doet hij dat nog?
Dat doet hij nog, ja. Want zelfs op zijn leeftijd zal hij... die inkomsten nog wel kunnen gebruiken, zeker. Hè? Denk ik dan maar. Of hij vindt het gewoon leuk om nog eens buiten te komen. En hij wordt dan als oude man toch ook zo'n beetje gepamperd. Hè? Hij krijgt een hotel, wordt gebracht met een auto en zo. Allee, ja, moet dat wel doen. Hè?
Is het een evenknie van die andere grote Hollander daar? Harry...
Ja, dat is die generatie natuurlijk. Hè? Dat is Harry Mulisch, Vinkenoog, Willem-Frederik Hermans destijds, Vestijk. Maar ja, de laatste twee worden niet als de vijftigers beschouwd. Hè? Maar Mulisch en Vinkenoog wel, en Klausen natuurlijk ook. Hè? En Remco Kampert, ja. Terug naar Oest. Jan Wolkers, ja. Daar ook nog bij. Er zijn er nog wel een aantal bij, hoor. Hans Lodijzen was daarbij, al lang dood. Er zijn nog wel een aantal.
Terug naar de jonge lui.
De jonge garde.
Helaas zijn er dingen, dat schiet mij door het hoofd.
Ja, toch wel een onvoorstelbaar schitterende titel. Ja. Helaas zijn er dingen. Prachtig, prachtig gevonden. Voor die titel alleen.
Ja, verdient een prijs, ja.
Nu, het straffen is dat Dimitri Verhulst heeft zelf een zeer moeilijke jeugd gehad. Komt uit een compleet losgeslagen gezin. Er is bijvoorbeeld een anekdote bij zijn debuut. Roman, en de naam ontgaat mij op het ogenblik. Vertelt hij over zijn jeugd ook. En zijn moeder heeft prompt een proces aangedaan. Ik heb hem dan onlangs eens gevraagd, hoe kwam dat uw moeder uw proces aan? Hij zei, jammer, ik wist gewoon dat ze nog leefde. ik had die al zoveel jaar niet meer gezien, ik had daar totaal geen contact meer mee. Maar blijkbaar leeft ze nog, ja. En blijkbaar kon ze het niet slikken dat ik dingen vertel over haar die absoluut 100% waar zijn. En dan bovendien nog in een romancontext, dus ze heeft niet veel te reclameren. Maar ze heeft hem echt een proces aangedaan en hij heeft het gewonnen. Ik bedoel, zij had echt geen poten op te staan. Dus hij heeft een zeer moeilijke jeugd gehad met vaders en onkels en met veel alcohol en met plaatsingen en instellingen. En u kent, hier zit het plaatje ongeveer. Ja. En hij is daar blijkbaar toch uitgeraakt. En allicht dankzij zijn talent ook. Hij is, het is een zeer intelligente gast en schrijft ook zeer goed. Hij heeft een vrij breed palet, want De Helaasheid der Dingen is nu genomineerd. Maar hij heeft sinds die publicatie nog een nieuw boekje gepubliceerd. Mevrouw Verona daalt de heuvel af. wat een minder spectaculaire titel is, maar wat een zeer mooi boekje is ook. En het gaat eigenlijk altijd toch wel over een onooglijk dorp in Vlaanderen en wat dat allemaal inhoudt. Het Vlaanderen van vandaag, met verloedering, met alcohol, met agressie, met onmogelijkheid tot communicatie enzovoort. Dat straalt het wel in. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld Problemski Hotel geschreven, wat een zeer zware... dat heeft echt in een kwaadheid geschreven. Dus ik vind dat, als je dat vergelijkt met schilderkunst, vind ik dat echt een Jackson Pollock. Zo. Je ziet hem echt met de verf smijten, in dit geval met woorden, roepen en tieren, echt vanuit een zeer diepe kwaadheid over vluchtelingen, over asielcentra, vluchtelingencentra enzovoort.
Toch geëngageerd?
Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Ja, ja. Zijn ze, one way or another, allemaal toch wel hoor. Dat is niet weg, hè. Ik denk trouwens dat sowieso een schrijver bijna per definitie geëngageerd moet zijn. Al was het maar omdat hij hoe dan ook een analyse maakt van de samenleving op het moment waarin hij leeft natuurlijk. Hè, waarin hij commentaar geeft op die samenleving. Tom doet dat ook. Hè, en Arnon Grunberg, ik zeg de voornaam precies, of ze komen elke dag over de vloer, maar dat is nou ook niet waar. Ja.
Nu, Tom Lanois, die heeft al wat bijeengeschreven, zoals wij weten, grote theaterprojecten en producties. Ja. En waarover gaat het nu? Ik heb het niet echt gevolgd bij Tom Lanois.
Zijn nieuwe roman, die nu genomineerd is, hè, Het Derde Huwelijk, is een losstaande roman, staat los van, hij heeft ervoor een trilogie geschreven, hè, Zwarte Tranen, Boze Tongen, Dit staat er los van. Het is een vrij lijvige roman. Het verhaal is eigenlijk bijzonder eenvoudig. Het gaat over een iets ouder wordende alleenstaande homo-man die zijn vriend aan AIDS verloren heeft en zelf ziek is. En die ineens het aanbod krijgt van een wildvreemde man om met een zwarte vrouw te trouwen voor geld en uiteraard voor de papieren. Om die vrouw aan papieren te helpen, waardoor zij in dit land kan blijven en uiteindelijk een nationaliteit verwerven. Dat is het verhaaltje. De man twijfelt eerst, doet het niet, doet het dan wel. En dan ontwikkelt zich een heel verhaal daar rond. Want ze moeten dan ook wel samen wonen. Het volstaat tegenwoordig niet meer om gewoon officieel te trouwen. Je moet ook letterlijk hebben. Ze komen dan aan het bed voelen en zo, dat het nog warm is. Ja, van dat soort dingen zijn. Of dat het ondergoed in de kasten wel klopt met de beweerde bewoners en zo. En of er in de badkamer voldoende dingen staan die wijzen op de reële aanwezigheid in dat gezin van die vrouw. Dus dat beschrijft hij allemaal, maar op een zeer geestige manier. En dan ontwikkelt het verhaal zich en naar het einde toe krijg je zeer, zeer onverwachte wending die ik nu zeker niet ga verklappen. Je moet een beetje die verrassing toch wel gaaf houden. Maar die vrij spectaculair is en die ook wel echt heel onverwacht eindigt het boek dan. Nu, Tom Lanois schrijft nogal bloemrijk, maar het verhaaltje zoals ik het nu verteld heb, is uiteindelijk maar een kapstok om commentaar te geven op ons land, op onze samenleving, op de manier waarop we omgaan met asielzoekers, waarop wij hier in ons land omgaan met mensen van andere culturen. Hij plaatst echt wel de Afrikaanse... Het is een zwarte Afrikaanse vrouw waar het over gaat. Plaatst die tegenover onze culturen enzovoort. Mm-hmm. En dat lijkt een zeer zware materie, maar hij vertelt het op een onvoorstelbaar geestige manier. Dit is een echt hilarische scène. En ik heb verschillende keren zeer luid opgelachen bij het lezen van het boek. En voor de liefhebbers zitten twee onvoorstelbaar geile scènes in. Bladzijden lang beschrijft hij twee seksscènes en... Ik verzeker u, seksscènes beschrijven is niet zo gemakkelijk. Dat belandt heel dikwijls in het zeer platte, triviale, heel goedkope. En dat doet hij dus niet. Ja. Het zijn twee heel verschillende seksscènes. En ze duren alle twee bladzijden lang. Dus je hebt er echt genot aan. Hoor.
In een eerder werk van Tom worden qua tongen beweren wel eens dat hij piekendief speelt. In de masturbatiescène met de biefstukken. In een of andere boek, ik weet al niet meer
met
welke.
Met lever was dat.
Of met lever. Of
maar
met...
dat is van zijn eigen boek.
Maar dat komt... Ik heb dat eens ergens ook in Philip Roth.
Ja, heeft dat ook niet ontkend. Dat is een... Maar bovendien is... Het me goed heeft dat het ook echt waar is. Maar hij had hem wel niet teruggelegd. Ah. Hij had hem wel gepikt in de beenhouwerij van zijn vader met een nagebruik. Toch maar weggegooid en niet terug in de etalage. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk iets... Is dat pikken, is dat niet pick-up? Ik bedoel, Er is nu gealludeerd dat Tom Grunberg zou geïmiteerd hebben, omdat een van de vorige romans van Grunberg heet De Asielzoeker en heeft een vergelijkbaar thema, als je wilt. Maar goed, uiteraard zegt Tom daarop, ja, ik heb dat... dat gaat inderdaad ook over een asielzoeker. En mijn boek, daar zit ook een asielzoekster in. Maar goed, dat is een probleem van deze tijd. Dat is een problematiek die zich voordoet op dit ogenblik. Dus het is logisch dat een schrijver, als hij reflecteert over deze periode, dat hij dat soort onderwerpen aanpakt.
Dan de andere daar, Arnold Grunberg. De meeste mensen kennen die van stukjes in de Humo.
Ja, en dat is duidelijk zijn mindere werk. Hè.
Ja, ik kan dat niet uitgelezen krijgen.
Ik ben daar nogal boos op. Dat is duidelijk... boos, we hebben er niet mee te maken. Maar ik vind Grunberg absoluut een van de belangrijkste auteurs van deze tijd. Ik heb ooit... een paar maanden geleden de fout gemaakt om tegen een jong auteur, Vlaams auteur, te zeggen van ik denk dat binnen 50 jaar de enige die gaat herinnerd worden van de huidige jonge generatie dat Grunberg is. En die jonge auteur werd zeer kwaad daarvoor. Terecht. Dat is een beetje ondiplomatisch van mij. Zijn romans zijn absoluut onovertroffen, vind ik. Op alle niveaus, inhoudelijk, maar ook technisch zit dat zo knap in elkaar. Hij zit zo in de grote traditie van vertellen, van verhalen brengen. En hij hanteert een schitterende taal. En wat hij daarnaast doet, vind ik echt, ik weet niet, dat is bandwerk, hè. Dat is duidelijk voor de poen van, als ik een paar columns schrijf en als ik dit en dat en zo en hier en daar een kleinigheid, dan brengt me dat op. Want van romans alleen, zelfs als ze succesvol zijn, kan je eigenlijk niet echt leven. Dus je moet dat er naast allemaal bijpakken. En dat doet hij dan, en dat is heel dikwijls minderwaardig werk. De allergrootsten doen dat, hè. Klaus, voor mij nog altijd God de Vader in Vlaanderen, heeft ook minderwaardig werk afgeleverd. Dus blijkbaar doen ze dat.
Wat gaat jou nog even om het af te ronden, wat gaat Grunberg, wat over gaat het, wat mee trekt hij in het strijdperk voor deze Gouden Uil?
Tirza, het is een vrij lijvige roman. Het gaat over een man die... en Tirza is zijn dochter, dus de hoofdfiguur vertelt over zijn dochter en de relatie met zijn dochter. En eigenlijk gaan ze ten onder. Hij wil ze dan redden, maar ze gaan eigenlijk allemaal, het is nogal donker hoor. Dat klopt ook met veel andere jonge auteurs van tegenwoordig. Ja, nu moet jij vragen, en wie gaat er winnen?
Ja, mogen we inzitten bij de boekmakers?
Je kan waarschijnlijk wel, ja. Nee, ik heb er echt geen flauw idee van. Volgens mij zijn ze kwalitatief echt wel alle vijf zeer hoogstaand en maken ze echt alle vijf kansen. Het is echt koffiedik kijken. En het hangt er echt vanaf welk criterium de jury gaat gehanteerd hebben.
Ja, en dan komt mijn vraag, wie zit er in zo'n jury?
Wie zit daarin? Dat zijn er vijf en ik ken die niet. Dus maar één die ik ken is Christophe Tilkin. Dat is iemand die ik van vroeger ken, Germaans gedaan heeft en nu voor de Humo werkt. Maar Humo is mede-organisator van heel veel. Dus die hebben een jurylid. En de anderen zijn een paar Nederlanders bij uiteraard. Hè. Het is niet alleen Vlaams, hè. Het is Nederlandstalig, dus ook Nederland.
Wie tegen de jury zit?
dat zijn allicht de organisatoren. Dat is Standaard Uitgeverij en Humo en... En Canvas misschien, beslissen die mee, ik weet het niet juist.
Daar is het dan. Je kan op televisie dat kijken. Is het een avondvullend programma of wat moeten we ons erbij voorstellen?
Ik kan het vanavond op Canvas rechtstreeks volgen. Ik denk dat het om 10 uur begint en dat duurt dan wel een uurtje. Want er moet wat show bij komen en zo. Ja,
toespraken, gelijk Oscars.
Ja, en laudatio's. Hè. Dus elk van die vijf wordt dan toegelicht en wordt dan lovend besproken door een soort advocaat. Hè. Iemand die dan...
Heeft dat ook consequenties voor hun verkoop?
Ja, zonder enige twijfel. Zonder enige twijfel. Die vijf genomineerden liggen in de etalage van elke boekhandel nu al weken echt zeer prominent aanwezig. En dat stimuleert... Dimitri Verhulst zal daar zeer, zeer gelukkig mee zijn. Misschien had Tom of Remco het niet nodig, maar Dimitri in elk geval wel. Dus dat stimuleert zeer zeker de verkoop. Ja.